Hartelijk welkom allemaal. Ik wil graag deze avond openen met gebed. En jullie vanavond meenemen in de brief van Paulus aan de Colossenzen. Daar hebben we absoluut Gods leiding bij nodig. Ja, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Als broeders en zusters. Eén in u, Heer. Dank u wel dat we mogen zingen van uw naam, Heer. Want het is uw grote verlangen, Vader, dat wij als gelovigen hier op aarde één naam voor ogen hebben. Dat is de naam van de Heer Jezus. En dat we hem in alles de eerste plaats geven en de enige plaats. Vader, dat is makkelijk gezegd, maar soms zitten er veel dingen in de weg. Zoals we ook vanavond gaan zien, Heer. En ik bid dat uw geest ons leidt in uw woord, Heer. Om niet alleen de woorden te begrijpen, maar ook de geestelijke betekenis. En de praktijk van ons leven daarin. Vader, zegen deze avond rijkelijk in Jezus' naam. Amen. De samenvatting. En ik wil met jullie lezen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. En we gaan de eerste 10 versen vanavond met elkaar bespreken. En zoals altijd lees ik uit de Telos-vertaling. Een groeiend aantal cursisten van mij die schaft een Telos-vertaling aan. Grappig, via internet.
Ja, maar kan je ze nog krijgen?
Vast wel, als je goed zoekt, toch?
Nee, dat kan niet meer zeggen.
Ja, dat heb ik. Dat is een heel lang verhaal. Zijn exemplaar, hij heeft er eentje met het Oude Testament, die zijn echt niet meer te krijgen. Maar gewoon alleen de nieuwe, het Nieuwe Testament, dat die kun je nog wel vinden.
Alleen het Nieuwe Testament.
De Telos heeft geen Oude Testament vertaald. Nee. Alleen nieuwe.
Die gebruikt de Statenvertaling.
Ja.
Ja, dat is de NBG.
Maar waarom baseer je die Telos-vertaling?
De Telos-vertaling is gebaseerd op de A-oudste handschriften. Dat is niet de Statenvertaling bijvoorbeeld. De Statenvertaling is gebaseerd op de Textus Receptus.
Ja.
Ja. En die is uit mijn hoofd. De oudste teksten zijn uit 1000 na Christus. En het tweede is dat de Telos-vertalers gebruik hebben gemaakt van voetnoten. Als ik bijvoorbeeld Hebreeën 2 pak, dan zie je hieronder heel veel voetnoten staan die dus de tekst verklaren, waardoor je echt een inzicht krijgt in wat er echt staat. Hè? Bijvoorbeeld, een voorbeeld van vers 14, daar nu de kinderen aan vlees en bloed deel hebben, heeft hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen. En er staat een voetnoot over dat op gelijke wijze. En dan staat eronder, dat is soortgelijke, niet identieke wijze. Hetzelfde woord als in nabij in Filippenzen 2 vers 27. Dus het is niet identiek, maar wel soortgelijk.
Maar,
nou, hartstikke mooi.
Mag ik iets vragen?
Ja.
Jij zegt
Texas. Jongens.
Ja. Wat is dat dan?
Dat zijn de handschriften die later dan 1635, toen de Statenvertaling vertaald werd, nog weer gevonden zijn.
Onder andere
bij Koemela? Ja, onder andere. Maar dat waren de teksten die meer als controle werden gebruikt. Hè, want toen waren natuurlijk al heel wat vertalingen klaar. Maar er zijn uit mijn hoofd 5650, iets in die richting, fragmenten van het Nieuwe Testament bewaard. Ongeveer. Waarvan 65 complete Nieuwe Testamenten. Van al die handschriften. En daarvan zijn er een paar die echt uit de derde eeuw na Christus zijn. Tweede, derde eeuw na Christus. Dus 800 jaar jonger, of sorry, ouder dan die Textus Receptus. En de Telos-vertaling heeft het Nederlands zo dicht mogelijk bij de Griekse tekst gehouden. En ook nog eens voetnoten geplaatst, waardoor je de woorden die gebruikt worden veel beter kunt begrijpen. Dus het leest goed en het is ook nog eens erg betrouwbaar, vind ik zelf. Colossenzen 1, we gaan het lezen. Daar lezen we de volgende woorden. Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God. En Timotheus, de broeder. Aan de heilige en trouwe broeders in Christus in Colosse. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als wij voor u bidden. Daar we hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt u tevoren gehoord door het woord van de waarheid van het evangelie dat tot u gekomen is, zoals het ook in de hele wereld vrucht draagt en groeit, Evenals ook onder u, van de dag af dat u het hebt gehoord en de genade van God in waarheid hebt erkend. Zo hebt u het geleerd van Epaphras, onze geliefde medeslaaf, die een trouw dienaar van Christus voor u is, die ons ook uw liefde in de geest bekend heeft gemaakt. Daarom houden ook wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God. Tot zover dan vanavond het eerste stukje. Nou, deze brief, die heb ik, ik mag wel zeggen, biddend uitgekozen voor dit seizoen. Omdat het van het allergrootste belang is voor het functioneren van een gezonde gemeente. En we gaan daar zo wat nader naar kijken. Maar het verschil met de Efezebrief is opvallend. En daarom gaan we ook in deze hele serie heel regelmatig naar die Efezebrief toe. Want de gemeente in Efeze was geestelijk gezond. De enige gemeente in het Nieuwe Testament die geestelijk volwassen was. En ook dus in staat was, hè, om op te nemen, om te begrijpen, om te ontvangen de waarheden betreffende de raadsbesluiten van God. Als een gemeente niet gezond en volwassen is, in de kern, hè, er zijn altijd mensen die er net bij komen enzovoort, maar het gaat ook om de morele toestand, ja, dan is een gemeente niet in staat om deze dingen op te nemen. En dat merk ik ook. Ik merk het ook. Als je in een willekeurige gemeente gaat spreken over de raadsbesluiten van God uit Efeze 1, dan ontmoet je een soort glazige ogen van, ja, mooi, mooi. Een heel simpel voorbeeld. Misschien kun je heel even naar Efeze 1 gaan. Er staat in Efeze 1, ik denk dat jullie deze tekst allemaal wel kennen, dit gedeelte. Er staat in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, enzovoort. Er komt een heel stukje wat de God en Vader heeft gedaan. Maar bijna altijd, als het over dit stukje gaat, hoor ik, het gaat over onze identiteit in Christus. Het gaat over onze identiteit. Dit is jouw identiteit. Efeze 1, onze identiteit. Maar wat staat er in vers 3? Er staat, gezegend zij de God en Vader. Dus de hele focus van Paulus, en dat kan alleen maar aan een gezonde gemeente verteld worden, want een ongezonde gemeente is altijd met zichzelf bezig. Dat is gewoon zo. Wat heb ik eraan? Wat is mijn identiteit? Hoe kom ik van mijn zonde af? Enzovoort. Maar hier gaat het niet om ons, maar het gaat om hem. Want daarom begint hij ook met gezegend zij de God en Vader. Begrijp je? Dus alles in Efeze 1 is bedoeld niet om onze identiteit te tonen, of wat een geweldige zegeningen wij hebben, maar om de Vader te tonen. Ja? En daarom zegt hij ook in vers 17 van hetzelfde hoofdstuk, van ik bid voor jullie. Hij gaat iets heel anders bidden voor de Colossenzen, gaan we straks zien. Maar hij zegt tegen die Efeziërs, ik bid voor jullie dat jullie verlichte ogen hebben, een geest van openbaring. Om wat? Om wat te kennen? Nou, dan staat er de hoop, vers 18, van zijn roeping. Niet jouw roeping, maar de hoop van zijn roeping. En de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. En ja, Efeze 1, vers 18. Zitten we nu? Efeze 1, vers 18. Dus wat wil Paulus nou die volwassen gemeente meegeven daar? Nou, dat ze nog meer zicht krijgen op de hoop van zijn roeping. Op de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis, niet jouw erfenis. En vervolgens de uitnemende grootte van zijn kracht jegens ons. Niet zijn kracht in ons. Niet wat ik zo vaak hoor van ja, hij heeft de Heer Jezus uit de dood opgewekt. Nou, die kracht is ook in jou, dus jij kunt ook geweldige dingen doen. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de Vader. Wat heeft de Vader gedaan? Efeze 1. Nou, de Colossenzen waren niet in die toestand om dat allemaal op te nemen. Maar ze waren ook niet zo als de Galaten of de Corinthiërs. Ze hadden het redelijk goed voor elkaar als gemeente. Ze waren niet ten onder gegaan aan wettische dwaaleraars. Ze hadden niet een wanorde zoals bij de Corinthiërs. Maar, kijk maar mee, hoofdstuk 2 van Colossenzen. Hoofdstuk 2, vers 5. Hij zegt daar, Paulus, hè, hij zegt, want al ben ik ook naar het lichaam afwezig, toch ben ik in de geest bij u en verblijd mij bij het zien van uw orde. Zie, de orde dus geen wanorde zoals bij de Corinthiërs. En de vastheid van uw geloof in Christus. Dat is al heel mooi. Ja? Nou, alleen, zij waren in een groot gevaar. En dat ga ik zo meteen wat meer toelichten. Want hij kon niet die geweldige dingen van de Vader kwijt aan hen zoals bij de Efeziërs. Ze hadden namelijk hun oor geneigd naar een aantal invloeden van buitenaf. Een paar invloeden die kwamen die gemeente in. En dat zijn precies dezelfde invloeden die vandaag de dag in onze gemeente binnenkomen. En het feit dat ze daar al naar luisterden, bewees al dat zij niet een hart hadden dat gevuld was met de heerlijkheid van de Heer Jezus alleen. He, alleen Hij. Punt. In Hem, zegt hij dan ook in deze brief twee keren, he, woont de hele volheid van de Godheid. Dus dat gevaar wat er dreigde, waar ik zo wat meer over ga zeggen, dat had Paulus gezien. Hij maakte zich daar zorgen over. Alleen, hij confronteert ze er niet gelijk mee. Hij zegt niet gelijk van, zoals bij de Galaten, wat is er aan de hand, we zijn ermee bezig. Nee, hij gaat eerst de positieve dingen van die gemeente gaat hij uitgebreid benoemen. Nou, daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen. Ja? Nou, in Colossenzen zien we dus als tegengif van dat gevaar, dat Paulus zegt, ik wil eigenlijk alleen jullie terugbrengen bij de verheerlijkte Heer en Hem alleen. En al die dingen die jullie erbij hebben gesleept, of erbij willen slepen, die moeten jullie afleggen. Terwijl bij de Efeziërs het veel meer gaat over de voorrechten van de gemeente, omdat zij gebracht zijn bij God en Vader, onze Heer Jezus, gaat het hier over de heerlijkheid van Christus zelf. Nou, even iets over die stad, Colosse. Het ligt in Azië, het huidige Turkije. En ze waren een welvarende stad. Aan de handelsweg van Efeze naar Tarsus. Er woonden allerlei soorten mensen, maar ook een redelijk groepje Joden. Er waren dus verschillende culturen, verschillende soorten religies. En wat we weten is dat Paulus hoogstwaarschijnlijk niet degene is geweest die deze mensen tot geloof heeft gebracht. Die ze het evangelie heeft gebracht. Maar dat was Epaphras, dat gaan we zo in vers 7 zien. En aangezien Paulus 2 jaar in Efeze bleef, in Handelingen 19 kun je lezen dat hij daar 2 jaar was, was hij niet echt in de gelegenheid deze gemeente te bezoeken. Of die in Laodicea, die lag 15 kilometer verderop. En wat zegt hij in deze brief in hoofdstuk 2? Hij zegt dat hij in strijd heeft voor hen, maar ook voor hen in Laodicea. Dat zie je heel duidelijk, dat dus de Colossebrief eigenlijk ook bedoeld is voor die gemeente in Laodicea. Groet de broeders in Laodicea, hoofdstuk 4, vers 15. Vers 16 staat, en wanneer de brief bij u is gelezen, zorg er dan voor dat hij ook wordt gelezen in de gemeente van de Laodiceërs. Nou, waar staat Laodicea voor? Ja, voor lauw. En dat is niet zomaar een zinnetje. Dat betekent dus dat juist de Colossenzenbrief bedoeld is voor al die gemeentes waar de geest van Laodicea heerst. En die Laodicea geest is de stem van het volk. Dat is die wil dit, die wil dat. Het zijn menselijke gedachten over de dingen van de Heer. En nog sterker uitgedrukt, het zijn menselijke gedachten over het functioneren van de gemeente. En dat is tegen Gods gedachte in. Want de gemeente is niet een organisatie waarin wij het bepalen. Zeggen, nou, ik vind dat het zo moet of ik vind dat het zo moet. Nee, ik vind het zo. Nee, de gemeente is een organisme, hè, waar de Heer tot in detail heeft voorgeschreven zijn woord van, nou, maar ik wil dat het zo eraan toe gaat. Ja? Dus vandaar deze brief aan de Colossenzen. Wat voor gevaar bedreigde hen nou? Nou, dat is allereerst de filosofie of de wijsbegeerte. Dat kun je lezen in hoofdstuk 2, vers 8. Want daar gaat hij eigenlijk voor het eerst dat gevaar benoemen. Hij zegt, kijkt u uit dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte. Nou, wij denken bij onszelf, nou ja, wijsbegeerte, filosofie, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Hè? Daar zijn wij verder van. Nou, nee, vergeet het maar. Want wat is wijsbegeerte? Wijsbegeerte is menselijk redeneren over de dingen van God. Zoals de Grieken dat ook konden. En gisteren of eergisteren is de heer Harry Kuijten overleden. Nou, als iemand was die een geweldige negatieve invloed is geweest in ons land, is hij het wel geweest. Hij zegt, al het denken over boven komt van beneden. Maar de werkelijkheid is precies het omgekeerde, namelijk al het denken van boven komt van boven. Als je kijkt naar de schrift, die is goddelijk geïnspireerd, hebben we vorig jaar gezien in de bespreking van 2 Timotheus, weet je nog? Maar filosofie, menselijk redeneren, is ook bij de evangelische helemaal ingeslopen. Ik heb jaren geleden gepoogd een bijbelschool te doen. Maar daar word je niet vrolijk van. Want je wordt voortdurend geconfronteerd met deze meningen, deze visie en die zegt dit en die zegt dat. En er wordt er dan nog bij gezegd van ja, de waarheid is eigenlijk niet echt te kennen. Want ja, die heeft een visie en die heeft een visie. Dus ja, en dat is ook een beetje de algemene gedachte in ons land, vind ik. In Nederland, in evangelisch Nederland. En als je dan komt en je zegt, maar zo is het. Dan zeggen ze, ja, maar dan ben jij wel heel eigenwijs. Je weet het allemaal zo goed en het weet het allemaal. En dan zeg ik, ja, maar wat staat? Ja, maar die anderen hebben ook hun Bijbel, weet je. Dus er komt één grote verwarring. En het is menselijk redeneren. Het is filosofie, het is de wijsbegeerte. En wat is dan het gevolg daarvan? Dat eigenlijk de gedachten niet meer bezig zijn met de Heer Jezus, met de verheerlijkte Heer. Hij wordt wel genoemd, hij heeft wel een plaats, maar het is niet meer dat hij de enige bron is van het hart. En dat was het gevaar in deze gemeente. Nou, een ander gevaar was, even kijken, in hoofdstuk 2 vers 16, dat waren de Joodse invloeden. Eten, drinken, punt van een feest of nieuwe maan of sabbatten. Ja? Nou, ook een gigantisch gevaar vandaag. Wat zien we gebeuren? Dat talloze gemeenten die Joodse invloeden binnenlaten. Er wordt eigenlijk gezegd van ja, Israël, de kennis van Israël is zo essentieel. Nou ja, is natuurlijk ook heel essentieel, maar dan wordt er een stapje verder gegaan en gezegd van ja, maar we moeten ook de Joodse gewoonte over gaan nemen. We moeten zelfs de Sabbat gaan vieren, want dat staat in zijn woord. Nou, wordt steeds meer toegepast. Dat mensen gaan zeggen, ja, maar wie zegt dat het zondag moet zijn? Het staat nergens in de Bijbel. Hè?
Waar staat dat Jezus de Sabbat afschaft?
Ja. Ja, waar staat, Jezus heeft de Sabbat ook niet afgeschaft. Hij heeft hem alleen vervangen. En dat is een hele bittere pil, maar het Jodendom is eigenlijk door het christendom vervangen. Het Jodendom is terzijde gesteld, dat zie je heel duidelijk in de Hebreeënbrief, dat God heeft vroeger gesproken tot de Vader door de profeten, maar hij heeft in het laatst van de dagen tot ons gesproken in of als de Zoon. Dat is zijn definitieve woord. En alles van het Jodendom is slechts een schaduw. En daarom staat er ook in Colossense, een schaduw van wat zou komen, maar het lichaam, en daar staat dan een voetnoot bij in de Telos-vertaling, in de zin van de werkelijkheid, is van Christus. Snap je? Dus het Jodendom zonder de Heer Jezus is Een schaduw. Ja? Oké. Okay. Nou, en dan was het derde gevaar. Was in vers 18 engelenverering. Nederigheid, dat is ascese. Dat is een hele extreme nadruk op lichamelijke onthouding van iets. Dus bijvoorbeeld, nou ja, alcohol. Christenen mogen geen alcohol drinken. En als je dat toch doet, ja, dan zit je toch wel in de gevarenzone, weet je wel. Of een hele sterke nadruk op vasten. Als je niet vast, dan kan je ook niet de overwinning halen. Dus dat wordt voortdurend gebracht als een soort middel tot overwinning. Dat zien we vandaag ook. Ik zeg niet dat die dingen op zich verkeerd zijn, hè. Maar als er wordt gezegd, zonder dat kun je niet. Dan zegt Paulus, nee. Want, en dan komt het. En dat is heel erg tegen het zere been van de natuurlijke mens. Ik kan er ook niks aan doen. Vers 23, dan zegt hij. Het zijn dingen die wel een schijn van wijsheid hebben. Ja? In eigenwillige verering en nederigheid in gestrengheid tegen het lichaam. Daaraan geen enkele eer bewijzen tot bevrediging van het vlees. Nou, het is eigenlijk de natuurlijke mens die zegt, als je dat moet, dat moet je, een uiterlijk middel moet als het ware uitgevoerd worden. En dan pas kom je er. Hè? Dan word je geestelijk ingewijd. Daarom zegt hij ook ingewijd in wat je hebt gezien. Dat is in vers 18. Dus een soort esoterische kennis. Ervaring. We zouden vandaag zeggen, het de enorme invloed die we vandaag vinden in tal van groepen van de ervaring. Ik las van de week nog een interview met iemand die zei, ik ervoer een vloedgolf van Gods liefde over mij heen. Weet je wel? Vloedgolf van Gods liefde. En dan wordt eigenlijk daarmee gezegd van, nou ja, die ervaring is zo bijzonder, daar ga ik gelijk mee in de krant staan, of ik ga ermee op een bepaalde website staan, of ik ga het in een boek schrijven, dat is mij overkomen. Terwijl de schrift zegt, nee, groei op in de kennis en de genade van onze Heer Jezus. Dat is iets heel anders. En dus ervaringen, ingewijd in wat je hebt gezien, visioenen, dromen. Nee, zegt Paulus, het zijn slechts leringen van mensen. De enige weg om geestelijk te groeien is de kennis van God in Christus. Hem te hebben als je enige voorwerp van liefde. Dat is de enige weg. Daarom zegt hij ook in hoofdstuk 2, in vers 6 en 7, daar zegt hij, wandel in hem, wees geworteld en word opgebouwd in hem. Het is voortdurend de Heer Jezus waar wij moeten zijn. Niet als een mens uit het verleden, maar als een verheerlijkte Heer nu, heel concreet, boven bij God de Vader. Ja? Dit was de situatie van de Colossenzen. Ze hadden een goed gemeenteleven, maar het gevaar dreigde dat ze de Heer Jezus als enige middelpunt van hun gedachten als het ware zouden verliezen. Ze zetten hem niet aan de kant, ze verlieten het christelijk geloof niet, maar Christus als enige object, als ik het zo mag zeggen, nee, dat was er al niet meer. Wij als gemeente van de Reddingsark, wij denken ook, bij ons staat de Heer Jezus centraal, absoluut in alles. Dat denken wij misschien, maar dit is dus echt niet zo. Ik bedoel, we zeggen het wel. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zeg ik het wel, maar is het ook zo? Is het echt zo? Is het werkelijk zo dat wij kunnen zeggen dat Hij in het midden is als we met elkaar samenkomen? Dat Hij werkelijk het middelpunt is van elk lied, van elk gebed? Of zijn er misschien toch elementen binnengeslopen die naar de gedachten van mensen zijn en tradities van mensen zijn? Ja? Nou, daarom is deze brief zo belangrijk. We gaan beginnen met vers 1. Paulus gaat heel subtiel deze mensen weer terugbrengen bij de Heer Jezus. En ik merk gewoon, Het is in mijn leven ook gebeurd. Ik was enorm afgedwaald. Ik was christen, ik geloofde, ik was zelfs oudste in de gemeente. Alleen, ik kende deze dingen niet. Het is mij volkomen vreemd. Ik was met van alles bezig. Maar niet met hem. Met hem alleen. Als degene in wie de volheid van de Godheid lichamelijk woont. En gelukkig zijn er een aantal broeders geweest en zusters die mij stapje voor stapje hebben teruggebracht. Maar het diepste werk was de geest van God. Ik kan het ook niet precies verklaren hoe dat gegaan is. Maar het is een heel merkwaardig proces geweest. En op dit moment is het zo dat mijn spreken, hoe zal ik het zeggen, veel meer een strijd geworden is dan voorheen. Want je komt in een gemeente en je ziet gewoon dingen dat je denkt van ja, hoe ga ik dit duidelijk brengen? Hoe ga ik dit duidelijk maken? Omdat het eigenlijk de bedoeling is dat wij samenkomen rondom zijn naam. Hè? We komen rondom hem samen, niet rondom onze eigen ideeën van onze naam. Nou, vaak hebben die mensen allemaal een naam, die gemeentes. En dan zie je de liederen en dan luister je ernaar en denk je ja, ik mag er één voorbeeld noemen. Niet door het niet verder vertellen. Hè? Maar afgelopen zondag zongen wij als gemeente van til mij op. Neem mij in uw armen. Hè? Laat mij nooit meer gaan. Dan denk ik, ja, dit is ten diepste eigenlijk, ik snap het wel, maar dit is eigenlijk een uiting van ongeloof. Want de Vader heeft ons aan zijn hart, hij zegt in Johannes 14, ik zal bij jullie komen wonen, ik zal in jullie zijn. En we gaan dat vragen, we zeggen, ja Heer, maar laat me nooit meer gaan en ik wil bij u op schoot en til me op, want ik voel het niet. Dat is eigenlijk wat we zeggen. Begrijp je wat ik bedoel? En dat vind ik jammer, want niet om nou heel negatief te doen, maar we zijn samengekomen rondom de Heer Jezus, die eigenlijk heeft gezegd, vrede zij u. Het is volbracht. We zijn volkomen aan het hart van de Vader gebracht. Er is niks meer. Jullie mogen genieten. Jullie mogen lof brengen aan hem. En wij zeggen nee. Dat zeggen we niet bewust. Maar we willen toch nog wat extra's. We willen. Laat me nooit meer gaan. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Nou, dat is even een voorbeeld wat ik bedoel. Staat de Heer Jezus centraal? Nee, niet altijd. Dat is niet bewust. Maar via deze brief kunnen we misschien stapjes maken om toch weer te zeggen, Heer, en dat doe ik ook, van Vader, ik belijd onze onkunde en onze onmacht om dit in praktijk te brengen. Nou, hopelijk valt het niet al te rauw op je dak, maar ga het me niet verder vertellen. Oh, dat komt op de site, hè, dit. Nee. Maar goed, de brief begint met Paulus. En als je nu de volgende woorden van de volgende versen gaat lezen, dan moet je eens opletten hoe subtiel hij in elk vers al toewerkt naar dat punt van, jongens, jullie zijn in gevaar. Hij begint met Paulus, een apostel van Christus Jezus door de wil van God. En Timotheus. Dat is toch merkwaardig, want bij de Efezebrief staat helemaal geen Timotheus bij. Daar staat alleen Paulus, als ik het uit mijn hoofd heb. Ja. Waarom staat er dan bij de Colossense Timotheus de broeder? Nee, geen idee. Nou, om te beginnen was alleen Paulus een apostel. Timotheus niet. We hebben enerzijds nodig dat wij apostolisch onderwijs krijgen via de Bijbel. Dat wij ook gaan leren ons daaraan te onderwerpen. En te zeggen, wij gehoorzamen de Heere God via zijn apostel, via het woord van God, dus ook de Colossensebrief. Maar anderzijds had deze gemeente het ook nodig dat er gewoon een broeder was. Die zei, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Het is niet alleen maar de grote apostel die dit zegt, uit de hoogte. Want ik was van de week ergens, toen zei iemand ook van, ja, maar Paulus, ja, nee, maar Paulus, die had de Heer Jezus gezien. Ja, als ik dat had meegemaakt, dan had ik ook zo'n leven geleid. Dat zei hij in een studie. Maar hier staat ook Timotheus bij. Dat betekent gewoon van, gewoon normale broeders moeten ook in staat zijn om dit soort woorden te communiceren naar een gemeente. En als ik dat in de praktijk mag toepassen, dan zou ik zeggen, we hebben het apostolisch onderwijs van Paulus, maar gewone normale broeders kunnen zeggen, maar die woorden van Paulus neem ik en die leg ik uit, zoals ik dat nu doe, en ik sta daar helemaal achter. Nou, daarom staat Timotheus erbij hier. Omdat deze gemeente subtiel vermaand moest worden. En als ze niet konden zeggen van, ja maar, Paulus, oké, je bent een apostel. Nee, Timotheus was het er helemaal mee eens. Eén van de hunnen eigenlijk. Hij kwam niet uit Colosse, maar hij was wel gewoon een broeder. Aan de heilige en trouwe broeders. Nou, overigens zat Paulus gevangen, had ik nog even vergeten te zeggen, rond het jaar 62, 63. Aan de heilige en trouwe broeders, wat zegt hij tegen de Efeziërs? Daar zegt hij tegen, en dan zou je zeggen, ja, maar wat is het verschil? Aan de heiligen en getrouwen. In Christus Jezus. Hier is het. Heilig en trouwe broeders in Christus in Colosse. Ik laat hem even rustig zakken. Maar de Efezebrief, daar wordt de gemeente gezien als in de hemelse gewesten. Wij hebben een roeping, een hemelse roeping. Dus dat in Efeze staat er helemaal niet in de meeste handschriften. Het staat alleen maar heiligen en getrouwen in Christus. Maar bij de Colossenzen moesten zij leren van, maar wij zijn ook nog op aarde. En we hebben een verantwoordelijkheid. We zijn in Colosse notabene, gewoon in Baren zijn we hier met z'n allen. En we zijn hier niet heiligen en getrouwen. Want we zijn heilige en trouwe broeders. Daar wordt veel meer, laat maar zeggen, de verantwoordelijkheid benadrukt. En de Efeziërs hadden een hogere morele toestand. En omdat, ze waren wel trouw, maar niet getrouw. Snap je wat ik bedoel? Dat is een verschil. Trouw betekent, oké, zoals we hier in de gemeente zeggen, we houden ons vast aan Gods woord, we zijn trouw aan Hem. Maar getrouw, dat spreekt van een stuk hogere morele staat. En nogmaals, ik zeg het nog een keer, waar kunnen we nog kwijt gewoon echt de schitterende dingen over God de Vader uit de Efezebrief? Aan wie kunnen we dat nog kwijt? Aan welke mensen kunnen we dat nog gewoon leren? Die zeggen van, wauw, wat gaaf. We hebben zo'n Vader. Ik ga me verheugen in deze God en Vader. Meestal is het van, nou, fijn dat ik zo gezegend ben. En nou, jij bent gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wij hebben een geweldige roeping. Wij dit, wij dat. Nee, het gaat niet om ons. Het gaat om hen. Daarom zegt hij ook in vers 9, in vers 10 op het einde, dat sluiten we vanavond nu af, dat je moet opgroeien door de kennis van God, zie. De groei is niet in, doe dit, doe dat, zorg dat je bijbelkennis hebt, hè? Menselijke leringen. Nee, je moet opgroeien in de kennis van God, dat is de Bijbel voor bedoeld. Nou, in Colosse dus. Ze zijn op aarde en daar moet de Heer Jezus zichtbaar worden. Hoe wordt Christus zichtbaar in jouw leven? Nou, doordat je de God en Vader van onze Heer Jezus leert kennen, dat je gaat verheugen in Hem. Dat is het hele punt van het hele evangelie. Dat je gebracht wordt bij die God die zo groot is. Dat Hij voor de grondlegging van de wereld de gemeente heeft uitverkoren en voorbestemd naar zijn eigen welbehagen, naar zijn eigen vreugde, om de heerlijkheid van Christus te ontvangen. Niet omdat wij dan de glorie krijgen, nee, omdat de Heer Jezus de glorie krijgt. Dat Hij, als het ware, de Zoon, waar ik het ook hierop over heb gehad, die wijsheid uit Spreuken 8, dat was een en al verrukking voor zijn aangezicht en Hij moest hem wat geven. Nou, wat is dat? De gemeente. Daarom is Hij zo geweldig. En er staat ook, genade zij u in vrede van God onze Vader. Er staat niet bij en van Jezus Christus, wat er meestal wel bij staat. Omdat de Vader, zegt hij, de Heer Jezus zegt in Matteüs 11, vers 27, niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie hij het wil openbaren. Hè? Dus je hebt genade van de Vader nodig, want de Vader kent de Zoon. En als dus je de genade van de Vader ontvangt, dan gaat je hart ook naar die Zoon uit. Vorige week zondag was ik in Haarlem en toen heb ik gesproken over Lucas 24. Die mensen waren helemaal teleurgesteld, die Emmausgangers. Zij waren als het ware vervuld met menselijke gedachten over hem. Ja, hij heeft ons niet bevrijd van de Romeinen. Ja, hij is wel opgestaan, maar ze hebben hem niet gezien. Dus, en ze keerden zich af van Jeruzalem. Ze gingen weg van de gemeenschap van de apostelen. Terwijl hij had gezegd, blijf daar, weet je wel. Nou, zo is het met ons ook. Zodra menselijke gedachten, en dat is theologie eigenlijk, menselijke gedachten, zodra die in ons hart komen, dan raken we teleurgesteld. Bijvoorbeeld, Jezus die geneest je als je maar genoeg geloof hebt. Ja, dat is een leer die vandaag veel wordt verkondigd. Er is een absurde nadruk op genezing geweest. Nu neemt het iets af, gelukkig. Hoeveel mensen zijn daar niet door teleurgesteld? En de gemeente uitgegaan? Heel veel. En dan gaat de Heer Jezus tegen ze zeggen, o ongelovigen en tragen van hart, heeft de schrift dit niet voorspeld? En dan legt hij ze de schrift uit. En wat doet hij dan? Hij toonde zichzelf uit de schrift. En dan worden ze weer, en dat is wat Paulus hier ook doet, ze worden weer opgewekt om de Heer Jezus te zoeken. Via de Bijbel. En de Vader is de enige die de Zoon kent. En daarom hebben we nodig dat onze Vader ons bepaalt bij hem. De geest van de Vader. En dat is precies wat ook in Efeze staat. De enige plaats bijna waar er wordt gesproken over de geest van de Vader, volgens mij. Maar daar bidt hij dat die geest ons, dat Christus in ons hart een woning gaat maken. Nou, vers 3. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd als we voor u bidden. Als wij mensen willen terugbrengen bij de Heer Jezus, christenen die al een eentje zijn afgedwaald, en dat zijn er nogal wat, ik ben er zelf een levend voorbeeld van geweest, dan moet dat subtiel en dan moet dat via de juiste weg gebeuren. Paulus gaat hier niet roepen van een stelletje ongelovigen, want dan was hij ze kwijt geweest. Hij zegt, nou, jullie hebben heel veel goede dingen. Zegt, ik ben echt blij met jullie. Hij kan dus niet die geweldige dingen uit Efeze 1 aan ze kwijt, maar hij dankt wel. Ja? En daarom heb ik er ook bij gezet, de Heilige Geest van de waarheid komt harten en gewetens tegemoet op de juiste manier. Toen ik ooit eens de weg volledig kwijt kwam, kwam ik bij de vader van Joost thuis. Dat was 2010 of zo. 2011 denk ik, zoiets. En ik had, ik geloof ik, 20 vragen op een blaadje gezet. Hoe zit dit en hoe zit dat? En nou, rustig, weet je wel, even rustig zitten, even koffie. Maar toen kwam er ook een, niet gelijk van, nou ja, zo, dit zit zo, dat zit zo en dat zit zo en dan moet je daar. Nee, het was gewoon een hele kalme manier. Twee dingetjes werden er even uit de Bijbel gelezen. Lees het nog eens een keer. Lees het nog eens een keer. Ja, wat staat daar? En toen mocht ik weer gaan. En, nou, het was de volgende afspraak was 3 maanden later. En dan ging het weer zo. En toen nog een keer. Heel bijzonder. En toen is er iets veranderd. Waardoor ik, ja, ineens op de een of andere manier de Heer Jezus weer op een hele andere manier zag. Op een nieuwe manier. En dat is eigenlijk nooit meer gestopt. En dat doet Paulus hier ook. Hij gaat niet gelijk er bovenop springen. Hij zegt, we danken altijd als we voor u bidden. Zie, als wij voor u bidden. Dus hij bad wel voor ze. Vers 4, daar we hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Nou, als we dit nou eens vergelijken met de Thessalonicense gemeente. Dat moet je even opzoeken. Die komt na de Colossense. Dan zie je dat er zoiets soortgelijks staat in vers 2. En ook de Thessalonicense hadden een enthousiaste, trouwe gemeente. Alleen ook zij hadden een gevaar, een heel ander gevaar. Dat was betreffende de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, dat komt een ander keertje wel. Maar hij zegt daar in vers 2, wij danken God altijd voor u allen, terwijl wij u gedenken in onze gebeden. Onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus. Hier staat in Colossense uw geloof in Christus. En de liefde die u hebt voor alle heiligen. Dus niet het werk van het geloof, de arbeid van de liefde, maar gewoon het feit zelf was er. En wat er niet wordt gezegd is dat ze hoop hadden op onze Heer Jezus. Dat wordt er niet van gezegd. Er wordt wel gezegd om de hoop, maar niet vanwege jullie hoop. Want wat gebeurt er namelijk als je in beslag wordt genomen door menselijke gedachten, door wetticisme, dan gaan jouw gedachten naar het hier en nu. Ik heb mensen ontmoet die waren alleen maar bezig met één ding. Ik moet genezen. Ik moet genezen en ik ga naar die en dan ga ik weer naar die. Maar ben je dan bezig met de hoop op hem? Nee, daar ben je niet meer mee bezig. Want je gedachten zijn zo bepaald bij dat genezen. En het werd ook een thema in mijn onderwijs op een gegeven moment. Dat je hele avond daarover had, maar je had niet over de Heer Jezus. Snap je wat ik bedoel? En daarom noemt hij dat hier niet. Want hun hoop op hem was er niet. Ze hadden geloof. Ze hadden liefde. Niet het werk van het geloof, de volharding. Nee, het was in... ja, beginsel was het. En dat was goed. Dat is mooi. We hebben geloof in de Heer Jezus en liefde. Alleen de hoop... nee, dat was er niet. Vers 5, om de hoop. Ik dank jullie... om de hoop. Hij gaat het dus verplaatsen naar wat de Vader gedaan heeft. Ook al ben je moreel op een wat lagere situatie, de Korintiërs hadden wanorde, dan nog zegt hij daar, ik ben ervan overtuigd dat God jullie onstraffelijk voor zich zal stellen op de dag van Jezus Christus. En hier zegt hij, de hoop is voor jullie weggelegd. Het hangt niet van onze trouw af, hè, of wij wel of niet in die eeuwige hemelse heerlijkheid komen, dat is gewoon de genade van de Heer Jezus. En dan daarvan, let op wat er staat, daarvan hebt u gehoord. Waarvan? Van die hoop. Door het woord van de waarheid van het evangelie. Dus het evangelie, als het verkondigd wordt, dan moet daar dus kennelijk ook iets bij zijn van een hemelse hoop. Wat betekent dat? Vandaag de dag wordt er een evangelie vaak gebracht wat niet een Bijbels evangelie is. Ja? Er wordt gezegd, je bent waardevol in Gods ogen. Je bent waardevol in Gods ogen. God houdt van je, je bent een parel in Gods hand. Dus kies voor hem. Ja, Jezus is ook nog voor je zonde gestorven trouwens. Verkeerde dingen die je gedaan hebt. Maar je bent waardevol. Terwijl het evangelie wat in de schrift wordt, in handelingen wordt verkondigd is. Jullie hebben de Heer Jezus verworpen. De mens heeft totaal afgedaan. De mens is verloren. Maar de genade van God die trekt jou uit deze toestand door de dood van Christus. En als jij je bekeert, dan word je als het ware van deze aarde weggenomen. Hè? En dan word je gezet in een hemelse plek, de hemelse hoop. Hier is het namelijk niet meer. Dat is het evangelie wat ze bracht. De bekering tot God van de afgoden. Inzien dat je werkelijk totaal niets in te brengen hebt. Dat je als mens verloren bent. En dan vervolgens de hemelse hoop. Want de Heer Jezus is daar. Kijk maar eens naar Petrus in Handelingen 2. in Handelingen 4, Handelingen 11, Paulus in Handelingen 13. Het is voortdurend de mensen richten op die mens daarboven, die daar is, daar waar God zijn welbehagen heeft gevonden in hem. En wat hebben jullie met hem gedaan? Je hebt hem gedood. Oh. Dat is iets anders als God houdt van jullie. Dat wordt in het boek Handelingen niet gezegd. Of je bent waardevol. Nee, je bent verloren. Dat is een heel andere evangelie. En dat is ook de reden dat we vandaag halve bekeringen zien. We zien. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb een paar jaar Youth Alpha gedaan. 2007, zo'n beetje, 2008. En daar hadden we eigenlijk de gewoonte om tijdens het weekend, het Heilige Geest weekend werd dat genoemd, hè, om daar de jongeren, laten we zeggen, een preek te geven door iemand. En dan werden de scherven uitgedeeld en dan mocht je je naam op zo'n scherf schrijven en dan mocht je dat onder het kruis leggen. Nou, de inhoud van die boodschap was eigenlijk voortdurend van: God kent je pijn. Hij weet wat er in je leven is gebeurd. Hij kent alles. De meeste jongeren hebben heel veel problemen. Dus die begon te huilen, die begon te huilen. Dus breng je gebroken scherf, de gebrokenheid van jouw leven, breng dat naar het kruis. Weet je wel. En dan gingen ze daar naar het kruis. Er was heel veel gehuil en gesnotter. En ik dacht, nou, er zijn weer 10 tot geloof gekomen. Weer 15 tot geloof gekomen. Maar nee, kwamen ze een jaar later tegen, 2 jaar later. Bijna niemand gehoorzaamde de Heer. Niemand. Bijna niemand. Hoe kan dat? Nou, het evangelie werd niet gebracht. Er werd niet gewezen op het feit dat deze mensen verloren waren in zonde en schuld. En dat ze een redder nodig hadden die hen van deze wereld zou wegnemen, van het hele Adamgeslacht, en ze zou plaatsen in de Heer Jezus. Dat werd er niet bij gezegd. De Heer Jezus werd een soort grote psycholoog, een soort oplosser van innerlijke problemen. En dan word je teleurgesteld. Want ze gaan naar huis, komen in dezelfde situatie, krijgen te maken met dezelfde pijn. Ja, en dan heb je niks aan hem. Tenminste, zo ervaart men dat. Zo sprak Paulus niet. Hij zei: God heeft een dag bepaald waarop het aardrijk zal worden geoordeeld door een man die hij heeft uitgekozen. Wat moeten we dan doen? Bekeer je. Wat zeggen de Grieken dan? Athene, Handelingen 17. Wat zeggen de Nederlanders dan? Wat zeggen de wetenschappelijk opgeleide? Nou, we willen je nog wel eens vaker over horen. Weet je wel, dat zeggen ze tegen Paulus. Paulus zegt: tot ziens, en dan gaat weer verder. Dat is precies de verhouding die we vandaag zien. Van: het is interessant, daar wil ik nog wel eens verder over praten. Maar het geweten wordt niet geraakt. Het lag niet aan Paulus, maar het lag aan die mensen. En wat staat er in vers 5 nog meer? Let op. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarmee zegt hij eigenlijk al: lieve Colossense, lieve mensen in Baren, in Bunschoten, waar dan ook, het is hier op aarde niet te vinden. Het is weggelegd in de hemelen. Waarom? Daar is de Zoon. En dat is mij toen zo duidelijk geworden op een gegeven moment. En daar ben ik toen zo enthousiast over geworden, maar ik kan het bijna nergens kwijt. Omdat men het gewoon niet wil. Men wil liefst bezig zijn met de dingen van beneden. Maar de hoop is weggelegd daar. En gemeentes zijn voortdurend bezig met: ja, we gaan nu volgens dit model onze gemeente bouwen. Nee, we gaan nu achter dit boek aan. Nee, gaan we nu dit doen. En terwijl de enige bron is Christus. Ben ik van overtuigd. Als gemeente gewoon je knieën buigt en zegt: we weten het echt niet, we kunnen het niet, Heer, nou ja, dan gaat hij fantastische dingen doen. Daar ben ik van overtuigd. Daarom zegt hij dat hier. Het is weggelegd in de hemel. Die filosofen, waar zijn ze? Op aarde. Die wetten, waar zijn ze? Zijn hier beneden. Al die ervaringen, waar zijn die? Ja, die zijn hier beneden. Waar is Christus? Ja, die is daar. Dus zegt hij in hoofdstuk 3 van deze brief: hè, zoek en bedenk de dingen die boven zijn. Hoe doe je dat dan? Nou, door die Bijbel te nemen en een keuze te maken met je wil. Van: ik wil uit deze Bijbel alleen nog maar de heerlijkheid van de Zoon zien. Want als ik hem zie, zie ik de Vader. En als ik de Vader zie, dan ga ik geestelijk naar zijn beeld groeien. Dus als ik over David lees, dan lees ik over hem. Als ik over Mozes lees, dan lees ik over hem. Begrijp je? God heeft maar één passie, als ik het even een beetje populair mag zeggen. Dat is de Heer Jezus. En al die mensen uit het Oude Testament, die hele tabernakel, alles spreekt van hem. Maar nu we het toch over de tabernakel hebben, ik had het met jou van de week erover. Van, je komt eerst bij het brandofferaltaar. Dus je geestelijke reis begint met mijn zonde, mijn probleem. En dan ga je verder en dan kom je in dat heilige. En dan zie je ineens broden liggen. Denk je, oh, er is ook nog een volk van God, weet je wel? Ik ben niet alleen. Ja, een wasvat. Je reinigt. Dat is een goed punt voor jou, de koperen wasvat. Dat is natuurlijk om verder te gaan dat je praktisch ook reinigt van alle ongerechtigheid. En dan ga je dat volk van God zien. Er is een gemeente. God heeft niet een individu alleen op het oog, maar een gemeente. En die kandelaar, dat licht, dat schijnt daarop. En het wierook, altaar wat er staat, wat eigenlijk spreekt van een welriekende reuk voor zijn aangezicht. En dat is de Heer Jezus. En hij is die kandelaar. Hij is degene die dat licht brandend houdt. En dan ga je nog wat verder en dan kom je dus in het heilige der heiligen. En dan is het alleen nog maar hem kennen. En dan is het alleen nog maar de omgang met hem. Want hij zegt in Numeri 7 vers 89 tegen Mozes. Van ik spreek met jou waar vandaan? Van het verzoendeksel. Nou, wat wil dat zeggen? Dat de omgang met de Vader is alleen als je die Zoon kent. Snap je? Dat verzoendeksel is het offer van Christus. Daar ligt de stenen tafel liggen daarin. Dat spreekt ook van hem. Alles spreekt van hem. Maar hij zegt heel specifiek daarvan, ik spreek alleen met jou vanuit deze plek. Nou. En dat is wat Paulus hier wil zeggen. Van je hoop is weggelegd in de hemelen, mensen. Nou. Het evangelie wordt ook aan Paulus gezegd in Handelingen 26 vers 18. Ik heb dat er even onder gezet. Onder vers 5. En dan zegt hij dit, opdat ze zich bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God. He, zie je wat er staat? Van de macht van Satan tot God. Dus iemand die zich bekeert is niet meer onder de macht van de Satan. Heb je hem? Toch? Maar waarom wordt er dan zoveel beveiligingsbediening toegepast op iedereen en alles? Ik bedoel, ik heb het zelf ook jaren gedaan. Er kwamen mensen bij ons en die zat nog vast in dat en die kon niet afkomen van dat en bevrijding. En zijn er nog dingen in je leven? En er waren natuurlijk altijd weer volgens iemand anders demonen aanwezig. Weet je wel. Maar hier staat van de macht van Satan tot God. En in Colossense 1 vers 13 staat, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En wat is dus nu jouw verantwoordelijkheid? Niet om bezig te zijn met die duisternis. Nou ja, nu moet ik die duisternis wegjagen. En dan moet ik. Ik kom wel eens bij mensen in kerken en dan gaan ze met bidden voor de dienst. En de Heer reinigt het hele gebouw en reinigt dit. En dan denk ik, ja, hoef ik helemaal niet mee bezig te zijn. Toch? Want we zijn van de macht van de duisternis verlost. En overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Maar ik ga even verder met die tekst uit Handelingen. Van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde. Aha, Oude Testament ook, hè? Toch? Maar dan komt iets nieuws. En een erfdeel onder de geheiligden ontvangen. Dat is nieuw. Wat is dat voor erfdeel? Ja, het eeuwige leven, zeg jij. Dat is zeker zo. Het eeuwige leven. Alleen, dat is typisch Johannes, hè? Het eeuwige leven. Erfdeel is dat wij zijn geroepen tot zijn eigen heerlijkheid. We krijgen daar een erfdeel in. Het is zijn erfenis in de heilige. Een erfdeel, mede-erfgename van Christus, alles ontvangen wat onder zijn voeten is gezet straks. Kun je het voorstellen? Anneke Pos, zo meteen. Over alles gezet. We gaan het zien, ja. Maar niet omdat jij dan gaat schitteren, maar omdat God dan in staat is om de heerlijkheden van zijn zoon, als het ware, via de gemeente, in de hele schepping straks te etaleren. Dus de gezindheid, de zachtmoedigheid, de liefde, het geduld van de Heer Jezus wordt straks in die duizenden, miljoenen, ik weet niet hoeveel er zijn, in het hele heelal wordt dat getoond. En dan zal God zijn alles in allen. Weet je wel? Nou. Dat evangelie, vers 6, wat dus ook over die hoop gaat, hè? Niet alleen maar je moet je bekeren. Nee, bekering tot God en geloof in Christus. Dus een erfdeel onder de geheiligden. Vers 6, dat tot u gekomen is. En dan zegt Paulus weer iets subtiels. Want alles heeft te maken met hun toestand. Hij zegt namelijk, zoals het ook in de hele wereld vrucht draagt. Draagt filosofie vrucht? Wat is vrucht? Laat ik dat eerst eens vragen. Wat is vrucht? Wat is de vrucht van het evangelie hier? Nou, ja, en dat mensen inderdaad, dat mensen niet meer de afgoden dienen, maar God gaan gehoorzamen. Bekering van de macht van Satan, dat is die afgoderij, tot God. Kunnen filosofen dat bewerken, dat mensen God gaan dienen? Kan wetticisme dat bewerken, dat mensen God gaan dienen? Nee, wetticisme bewerkt alleen maar een diep ongelukkig gevoel van je eigen onmacht. Dat doet wetticisme. Want wetticisme zegt, doe dat. En je denkt, dat lukt me niet. Wetticisme zegt, heb God lief met heel je hart. Dat is een gebod. Nou, lukt me niet. Hebben we dan met de wet niks te maken? Dat zeg ik ook niet. Alleen, als je focus op de Heer Jezus is, dan ben je helemaal niet bezig met, ik kan het niet. Maar dan ben je blij, snap je? Wetticisme draagt geen vrucht. In de hele wereld droeg het evangelie vrucht. Maar dan moet je wel het goede evangelie brengen. En dat is, nogmaals, de mens is afgedaan van Gods aangezicht. De mens heeft gefaald. De mens heeft 4000 jaar de kans gekregen. Toen kwam de volheid van de tijd. Toen zei God, nu ga ik laten zien wat de mens in mijn gedachte is. Naar mijn gedachte, dat is mijn zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. En al die jaren van menselijke gedachten en filosofen werden door God aan het kruis de dood ingestuurd. Ja, en groeit, staat er ook nog bij. Het draagt vrucht en het groeit. Hoe zou het komen dat we vandaag in Nederland zo weinig echte bekeringen zien? Wie heeft daar een idee over? Ja, ze willen zichzelf niet verliezen, de mensen. Dus de ontvanger, het probleem is bij de ontvanger. Hè, zoals bij die Atheners. Ja.
De
mensen
willen niet horen dat hij een zondaar is.
Nee, klopt. De mens wil niet horen dat hij een zondaar is. Ja. Het evangelie wordt ook vaak niet helemaal goed gebracht, denk ik. Paulus zegt, mijn woord kwam tot jullie in een geest van kracht. Hoe kwam dat? Dat het krachtig was bij hem?
Ja, dat hij zelf zwak was en in vrees van het leven kwam, al niet met eigen menselijke woorden.
Ja, hij klopt. Als je geestelijk krachtig wil zijn, moet je eerst weten hoe zwak je bent. En Paulus had de Heer Jezus gezien. Hij zegt zelf in Filippenzen 3 van, dat wij niet op vlees vertrouwen. Niet in vlees roemen. Als ik het reden heb om vlees te roemen, nou dan ben ik de eerste, weet je wel? Dat stuk, Filippenzen 3. Als je gaat zien dat je zelf echt niet in staat bent om iets te produceren wat geestelijk vrucht draagt, dan ga je afhankelijk worden. En dat is precies wat Paulus was. Hij was volkomen afhankelijk. Hij zei niet, Nou ja, ik ga even een theologische opleiding doen. Ik ga even een masterstitel halen. Ik ga even kennis opdoen, dan weet ik het allemaal wel. Nee. Hij was zwak. Hij had lichamelijk gebreken. Hij kwam in vrezen en beven. 1 Korinthe 2, vers 4. En toen zei God, kijk, maar zo'n persoon kan ik gebruiken. Maar dat is moeilijk in deze wereld, want we zijn allemaal van een jongs af aan bekend met je moet het zelf doen, je moet voor jezelf opkomen, je moet wat voorstellen. En dat is het geheim van Paulus zijn kracht. Niet bezig zijn met de Heilige Geest, handen opleggen, nee. Door het geloof weten wie je zelf bent. En dan zeggen Heer Jezus. Het is hetzelfde met spreken. Als je spreekt en je denkt, nou ja, ik snap het onderland wel. Dan gebeurt er niks. Je moet echt dat leren van vrezen en beven. Van ik kan het echt niet. En dat kan als je jezelf leert zien in Gods licht. Evenals ook onder u, zegt hij dan. Ja? En dan komt er, van de dag af dat u het gehoord hebt, dat is één. Als mensen het evangelie niet horen, kunnen ze het ook niet aannemen. Maar dan moet je natuurlijk wel het goede evangelie brengen. En de genade van God in waarheid hebt erkend. Dus het evangelie is de uitleg van de genade van God. En dat is dat hij in Christus de mensheid heeft geoordeeld, maar in hem ook redding brengt. Bekeer je van de afgoden, kniel, buig voor deze God. Dat is de evangelie. En zij hadden dat erkend. Maar nou komt het. Dit is een hele diepe. Voor mij was het een geweldige eye-opener. Maar het evangelie in waarheid erkennen is nog niet hetzelfde als vervuld worden met de kennis van zijn wil. Vers 9. Daar biedt hij namelijk voor. Daar kom ik zo even op terug natuurlijk, als we bij vers 9 komen. Maar je kunt als gelovige, als gemeente zeggen, ja, we hebben het evangelie erkend. We weten dat we zondaren zijn en we zijn gered door het bloed van Christus. Amen. Maar is dat hetzelfde als vervuld worden tot de hele kennis van God en met zijn wil? Nee, dat is niet hetzelfde. Dat is iets anders. Als je niet vervuld mag worden met kennis van zijn wil, zul je ook niet geestelijk verder komen in een gemeente. Dat ga ik zo bij dat vers dat wat neer toelicht. Maar eerst nog even iets over het evangelie, want het werd namelijk vers 7. Let op wat er staat. Zoals u geleerd hebt van Epafras. Met andere woorden, ook weer zo'n subtiele heenwijzing. Beste mensen, jullie hadden het geleerd. Waarom laat je dan nu leren door andere mensen? Want Epafras was een geliefde medeslaaf. Dat zegt eigenlijk al iets over zijn geestelijke houding. Terwijl de Colossenzen slaven dreigden te worden van anderen, was hij een slaaf van de Heer Jezus en een trouwdienaar. Met andere woorden, als jullie vroeger hebben geluisterd naar een trouwdienaar van Christus, die jullie notabene geleerd heeft, waarom gaan jullie dan nu naar al die wijsbegeerten en filosofen luisteren? Dat is wat hij eigenlijk hier al aan wil kondigen. Nou, wij moeten ook het evangelie leren. Zo hebt u Christus niet geleerd, Efeze 4, vers 20. Evangelieverkondiging is niet, ik vertel eventjes iemand het evangelie en zullen we even bidden en knielen, tot ziens. Nee, je moet iemand leren. Anders dan gebeurt er niks. Dan staat hier ook, zoals u het hebt, niet gehoord, maar geleerd. Vers 8. Die ons ook uw liefde in de geest bekend heeft gemaakt. Ook weer een subtiele, want kijk, je kunt wel zeggen, ik heb liefde voor iemand, maar is het ook liefde in de geest? Ja, dat is een goeie, hè? De Colossenzen hadden liefde in de geest voor Paulus, voor Timotheus. Maar die liefde was door God gewerkt. Ik vraag me af hoeveel mensen liefde in de geest hebben voor hem. Voor het onderwijs van Paulus. Voor zijn woorden, voor zijn persoon. Ik heb ontdekt in mijn geloofsleven dat de brieven van Paulus essentieel zijn voor gezonde groei. En vooral de Efezebrief, Colossensebrief, Filippenzen enzovoort. Allemaal over, vorig jaar hebben we 2 Timotheus gedaan. Daar zegt hij ook van, wat je van mij hebt gehoord. Vertrouw dat toe, wat van mij, hè. Maar hij zegt hier eigenlijk van, die liefde die jullie nog hebben in de geest, dat heeft die Epaphras bekendgemaakt. Dat was toen al goed, hè. Dat is fantastisch. Maar jullie liefde gaat nu een beetje uit naar die, al die andere mensen die komen daar binnen en die zeggen even, joh, maar wacht eens even, er komt ook nog iets bij. Je moet ook nog, nou ja, de feesten onderhouden. Je moet een sabbat onderhouden. Je moet dit, je moet dat. Hoe kan dat nou? Je hebt toch liefde in de geest voor mij? Ja? Dit is de enige plaats in de Colossensebrief dat er over de Heilige Geest gesproken wordt. Terwijl in de Efezebrief die wel 14 keer voorkomt. Hoe komt dat? Nou, dat komt. En dan ga ik ook weer iets zeggen wat mij enorm heeft aangesproken. Ik heb het zelf ook niet allemaal van mezelf hoor. Maar dat is, geestelijk volwassen mensen kunnen omgaan met de Heilige Geest. Maar geestelijke kinderen niet. Kijk, de Efezebrief was voor een volwassen gemeente. Die konden daarmee omgaan. Maar als je niet volwassen bent, ga je aan de haal met de Heilige Geest. Dan krijg je, je moet in tongen spreken, je moet een ervaring hebben, je moet bidden tot de Heilige Geest, je moet een relatie met de Heilige Geest, enzovoort, enzovoort. Dat hoor je overal tegenwoordig, hè? Ik weet niet of je een beetje in Nederland rondkijkt, maar dat is voortdurend. Maar in de Colossensebrief vinden we de Geest niet. Waarom niet? Omdat hij daar zag wat hun probleem was. Zegt, oh, maar jullie moeten bij de Heer Jezus wezen. Dus wordt vervuld met de Heilige Geest staat niet in de Colossensebrief, maar wel in de Efezebrief. In de Colossensebrief staat, wordt vervuld met het woord van Christus. 3 vers 16. En de Heer Jezus heeft notabene gezegd, hij zal uit het mijne nemen, de Heilige Geest. Hij zal mij verheerlijken, hij zal niet uit zichzelf spreken. En in die Efeze gemeente was dat helemaal geen probleem, want de Heilige Geest was daar de werker en degene die daar de mensen bracht tot inzicht van wie de Vader is. Maar hier, door hun neiging tot al die ervaringen, zwijgt Paulus verder over de Heilige Geest. Maar gaat hij zeggen, wandel in hem, wordt opgebouwd in hem, enzovoort. Ja? Dus ik zou nou ook nooit meer een Youth Alpha weekend over de Heilige Geest organiseren, maar over de Heer Jezus. Dat is namelijk veel beter, denk ik. En dan komt vers 9. Dat is de sleutel van vanavond. We hebben dus nu gehad. Ze waren goed bezig in de kern. Ze hadden een goede start. Epaphras. Maar nou komt het gebed. Daarom houden wij ook van de dag af dat wij ervan gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Wat is dat? Kennis van zijn wil. Dat is niet van, nou heer, wat wilt u dat ik vandaag doe? Moet ik vandaag verhuizen of moet ik een andere baan nemen? Of... Dat is het niet. Dit is de wil zoals God die in zijn woord heeft geopenbaard ten aanzien van de gemeente. Hoe wij moeten wandelen. Hoe wij moeten leven. En dat is dat al onze gedachten en al onze liefde moet gaan naar hem. Naar de Heer Jezus Christus. Dat is zijn wil. En er staat ook achter, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Want dat is niet altijd makkelijk namelijk. Toch? Hoe meer de gelovige weet heeft van Gods wil, welke is zowel genadig als heilig, dan zal hij meer groeien in geestelijk geluk en kracht om hem te gehoorzamen. Dat is echt zo. Als je hart en je gedachten bepaald worden bij de Heere God en zijn gedachten, dan ga je automatisch groeien. Als je gedachten en hart bepaald worden bij jezelf, of bij een of andere regel, dan kom je een steek verder. Want dan krijg je, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Of ik doe het wel, maar ik wil het niet. Of ik wil het wel, maar ik kan het niet. Of ik doe het wel en ik, nou, enzovoort. Ja, toch? Nou, ik heb heel lang in mijn leven getopt met mezelf. Dat gebeurt nog steeds wel af en toe. Alleen dat is niet het normale christelijke leven. Paulus zegt niet, ik ben voortdurend met mezelf bezig en ik vraag de Heer om kracht en zo. Nee, hij had een helder zicht op Christus en hij zegt dat, ja, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Hij geeft mij kracht. Waarom? Niet omdat ik het vraag, maar omdat het er, hij is er gewoon. Hij is helder van mijn oog. En de Satan probeert vandaag de dag elke gelovige af te trekken van de Heer Jezus alleen. Dat is het thema van de Colossensebrief. Hij wil heel graag dat jij bezig gaat met bijvoorbeeld Israël. Dat je alleen met Israël bezig gaat. Helemaal Israël, gek. Of met de bedelingen. Of met de Heilige Geest. Of met, nou noem maar wat, gemeentegroei. En dat kan je hele hart beheersen. Maar nee, zegt deze brief, in hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. En als je hart een eenvoudig object heeft, als je hart eenvoudig is, je hele lichaam verlicht, zegt die Heer Jezus, ja, dan ben je op de plaats waar God je wil hebben. Want dat is namelijk ook Gods eigen hart. Die is ook vol alleen maar van zijn Zoon. Ik zeg het even heel eenvoudig, hè. En daarom zegt Johannes, we hebben gemeenschap met de Vader en de Zoon. Want ze hebben allebei diezelfde hartsgesteldheid. De Zoon zegt alleen maar, ik kan zonder de Vader niets doen. En de Vader dit en de Vader dat. En de Vader zegt, hoor mijn Zoon, zie mijn Zoon. En luister naar hem enzovoort. Hè? En wij als gelovigen hebben eigenlijk ook die opdracht om vol te zijn van zowel die Vader als de Zoon. En als je hart vol is van de Vader, dan heb je gemeenschap met de Zoon. En als je hart vol is van de Zoon, heb je gemeenschap met de Vader. En laat dat nou toevallig zo zijn. Dat als je hart vol is van Christus, dat je dan ook de Vader kent. He, want wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En dat is de strijd die wij vandaag hebben. Is ons hart enkel en alleen bezig met hem? En dat is denk ik ook het verlangen van de Heere God. Dat we dat als gemeente gaan doen. Niet alleen in ons persoonlijke leven, maar ook in het gemeenteleven. Dat is niet het onderwerp nu eventjes. Dit gaat meer over de individuele houding naar hem toe. Dus ja, Paulus bidt voor ze. Vervuld worden met de kennis van zijn wil. Die Epafras, die bidt ook. Kijk maar even hoofdstuk 4 van deze brief. En dat is een soortgelijk gebed. En dat is in vers 12. Daar staat in vers 12 in hoofdstuk 4. U groet Epafras, die een van u is, een slaaf van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden. Dat, en nou komt het, hè. Dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. Dat is strijden in de gebeden. Dat is geestelijk bidden. Niet dat mensen genezen, dat mensen het goed hebben financieel. Dat mag allemaal. Dat mag allemaal verbidden, tuurlijk. Alleen strijden in de gebeden is dat een gemeente geestelijk blijft staan bij die hele wil van God. En dat is heel eenvoudig. Dat je de Heer Jezus en zijn woord gaat kennen en gehoorzamen. Dat is eigenlijk de hele wil van God. En tenslotte vers 10. Wat is het doel van dat gebed? Nou, zegt hij in vers 10, om de Heer waardig te wandelen. Het is hier niet zoals bij de Efezebrief om je roeping waardig te wandelen. Dat is een verschil, hè? Wandel waardig je roeping, hoofdstuk 4. Gezonde gemeente kan je tegen zeggen, wandel waardig je roeping. Eén geest, één Heer, één doop, enzovoort. Weet je wat dat? Eén gemeente, één lichaam. Maar hier staat, wandel waardig de Heer. Want je zegt niet tegen mensen die aan het afdrijven zijn, wandelwaardige roeping, want dat kan helemaal niet meer. Maar als dus in hun gedachten al afdrijven naar verkeerde leer, dan zeg je wandelwaardig de Heer, want dit past niet bij hem. Hij is namelijk daarboven. En filosofie, wetticisme, sabbat, Joodse feest, het is allemaal beneden. Snap je? Subtiel gaat het. Nou, daarom zegt hij wandelwaardig de Heer tot al zijn welbehagen. Mooi, hè? Goed gedaan, trouwe slaaf. Het is ook zijn vreugde als jij waardig wandelt. Terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God. Als ik word misleid aangaande mijn gedachten over hem, dan zijn de gevolgen fataal in mijn wandel. Alles draait om, wordt verjongd in de geest van uw denken. Ja, er was geen goed werk. Dat moest weer vrucht gaan dragen. Ze moesten weer opgroeien door de kennis van God. Niet door de kennis van allerlei filosofieën, allerlei menselijke gedachten. En dat is iets wat ik vandaag echt heel veel zie. En waar ik maar niet de vinger op kan krijgen bij mensen die daar helemaal vol van zijn. Namelijk, ik zei het aan het begin ook al eventjes, maar de menselijke theologie is echt een gevaar. Ik had vorige week dinsdag mijn eerste avond over de Filippenzenbrief. En dat was weer een broeder die ik heel goed ken en die zat er helemaal uitgeblust bij. Ik zeg, kerel, wat is er met jou aan de hand, man? Hij was vorig jaar niet geweest, het jaar daarvoor ook niet. Hij zegt, ja, ik heb bijbelschool gedaan, ik ben ermee gestopt en ik weet het allemaal niet meer. Hoezo dan? Ja, zegt hij, niemand weet hoe het zit. En hij was echt helemaal uitgeblust, die man. Hij zat er ook, normaal zit hij er altijd enthousiast in vragen en hij had er helemaal geen zin meer in. Ik zeg, wat, hoe komt dat? Ik zeg, ja, ik moest openbaringen, moest ik een verslag schrijven, moest ik 5 uitleggingen lezen. Nou, ik weet het allemaal niet meer hoor. En dat doet menselijk denken dus met je. En dat is niet makkelijk, want we zitten in die wereld. Die dat promoten en die zegt van, je moet naar een goede bijbelschool en je moet de methode A, B, C volgen. En dan komt het allemaal goed. Terwijl de Heer Jezus zegt, Vader, ik dank u dat u dit voor wijs en verstandig heeft verborgen gehouden, maar kindertjes hebt geopenbaard. Het gaat niet om je verstand, het gaat om je hart. Het gaat om of je echt een besluit wil maken, of je de Heer Jezus en hem alleen wil zoeken en dienen. Je wilt hem kennen. En dan gaat God je inzicht geven in de schrift door zijn geest. En vertrouw niet op mensen. Vertrouw niet op, want je proeft vaak wel of iets door Gods geest onderwezen wordt, toch? Je proeft het gewoon, van dit is mensenwerk. Tenminste, dat kan ik wel proeven soms. Ik had vandaag iemand aan de telefoon, zijn vrouw is net overleden, hij zit best wel in een dip. Logisch, want ze was nog maar 39. En hij heeft ook geen kinderen, dus, nou ja, zij hebben geen kinderen. Hij was een tussenuit gegaan en hij wilde toch op een gegeven moment een bijbelstudie volgen, in Duitsland was dat. Toen kwam hij bij een groep. Hij zegt, ik proefde gelijk de klopjes niet. Dat is ongezond onderwijs. Dus hij legde me uit wat het was. Ik zei, oh ja, ik weet het al. Dat is die in die richting. Daar moet je echt niet mee bezighouden. Maar hij proefde het al. U hebt de zalving van de Heilige en u weet alle dingen, zegt Johannes. Dat is niet van, ik weet alle dingen betreffende theologie of Gods woord. Maar ik proef. Als het om antichristelijke leer gaat, ik proef gewoon, dit is het niet. Het is gewoon niet zuiver. Nou. En dat is vanavond tenslotte wat ik nog wil zeggen. En dan stoppen we vanavond. Opgroeien door de kennis van God. Hoe leer je God kennen? Via zijn Zoon Jezus Christus. Hoe leer je de Heer Jezus kennen door zijn woord? Hoe leer je zijn woord kennen door zijn geest? Hoe gaat dat dan? Nou, dat begint bij heel klein te worden van jezelf. Echt te belijden, Heer. We hebben het fout gedaan. We hebben het verprutst. Openbaar mij door uw geest wat uw woord wil zeggen. Dat, als dat je houding is, dan gaat God fantastische dingen laten zien uit zijn woord. En dan krijg je nieuwe schatten, oude schatten. En alles wordt voor je geest nieuw. En dat is wat God wil doen, ook via deze serie over Colossenzen. Amen.